Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp. Samen met Jaron Blonk en een speciale gast.
Eigenlijk denk ik ook dat geen één ploeg het makkelijk heeft tegen Atletico. Laat ik het zo zeggen. Atletico is een dark horse om de Champions League te winnen dit seizoen. Welkom dames en heren bij de FC Afkikken Daily van donderdag 11 april. Vandaag bespreken we een heerlijke avond in de Champions League. Mats Seuntjes gaat vertrekken bij RKC. En gaan we natuurlijk hebben over Ruben Amorim. En dat doe ik aan mijn zijde met Jaron en Bart. En ik zie lachen. Zei ik wat verkeerd?
Nee. Nee, ja. Ik deed theatraal omdat we het over Mats Seuntjes gaan hebben. Maar ik zit hier wel met een zwaar hart.
Een zwaar hart, vertel.
Panini is niet meer de partij die de stickeralbums gaat verzorgen van het EK 2024. Dat wordt Tops, een Amerikaans bedrijf. En zoals we wel vaker met een Amerikaans bedrijf, ze verneuken het. Want Kylian Mbappé ga je niet terugvinden. Wie je wel gaat terugvinden in het album, Kazachstan en Luxemburg.
Oh, zo.
Enigszins opvallend, want die zijn niet op het EK. Maar de prachtige reeks en toch wel een stukje nostalgie van mijn kant met Panini is voor het aankomende EK niet meer. Dat zijn we verloren aan Tops.
Heb je toevallig een heel nostalgisch verhaal achter een Panini of een ander voetbalplaatje wat je ooit hebt verzameld?
Tops zal dan vast ook wel digitaal zijn, of niet?
Ja, waarschijnlijk.
En niet van die echt papieren kaartjes.
Ja, ik heb wel die Tops game gespeeld. Dus ik moet zeggen, dat was best wel leuk. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Maar,
maar Panini is het, zeg maar. Van dat, ik denk 2006 en 2008 waren mijn hoogtijdagen qua het verzamelen van stickers. Maar heb ik het 2006 en 2008 boek ook helemaal vol. En dat heeft iets moois en warms, waardoor het, als je dat boek in je handen hebt en je gaat die stickers plakken, dan weet je, het gaat er weer echt aankomen. Daarmee begint, dat is echt de kick-off van een EK of een WK. En nu kicken we af zoals we met American Football afkicken. Dus niet helemaal lekker.
Je hebt wel altijd een beetje van die nostalgische gevoelens, hè?
Ja, als je begint op een gegeven moment ouder te worden, dus dan wordt alles beter, hè?
Ja. 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 Heb je ook nog een beetje nostalgie naar het oude Barcelona?
Nee, want daar haalde ik echt helemaal niks mee. Ik vond dat echt, objectief kon ik zien dat heel goed voetbal was. Net zoals dat ik objectief kan zien dat Manchester City heel goed voetbal is. Alleen dat zijn elftallen waar ik nooit heel extreem van genoten heb. Ik vind dit Barcelona dan leuker om naar te kijken.
Is dat zo? Nou, laten we het gelijk hebben over het nieuwe Barcelona. Want die wonnen gisteren met 2-3 op bezoek bij Paris Saint-Germain. Was het net zo spectaculair als City tegen Real?
Nou, niet zo spectaculair, denk ik. Maar het was wel weer echt leuk. We hebben echt een geweldige Champions League week gehad.
Ja, naar wat voor wedstrijd hebben we zitten kijken?
Ik denk een schaakspel. Dus ik denk dat wat dat betreft kwam redelijk uit wat er in de persconferentie al werd gevraagd. Wie is er meer in Barcelona coach? Luis Enrique en Xavi. Een hele rare piswedstrijd was dat. Maar Luis Enrique won hem, want hij speelde zoals Barcelona. Ja. En dat kwam hem vrij duur te staan uiteindelijk. Ik denk dat Barcelona best wel goed omging. Zeker in de eerste helft met hoe Paris Saint-Germain speelde. Veel gevaarlijker werd eigenlijk. En uiteindelijk super knap dat ze dit resultaat halen. Wel onterecht in mijn optiek, maar wel echt heel knap.
Waarom onterecht?
Ja. Ik denk dat zeker in de tweede helft vond ik Paris Saint-Germain echt wel een stuk beter. En ik vond ook dat ze redelijk gevaarlijk werden. Daar had ik had een gelijkspel een betere weergave gevonden van de wedstrijd. Niet per se dat Paris Saint-Germain had moeten winnen, maar vond Barcelona deed het goed. Zeker het tweede gedeelte van de tweede helft. En op een gegeven moment nadat Pedri erin kwam, werd het iets stabieler. Maar over de hele wedstrijd vond ik Paris Saint-Germain in ieder geval gelijkwaardig.
Ja, laten we even beginnen bij de eerste helft. Hoe zagen jullie het strijdplan van Barcelona? Want zoals jij zegt, Luis Enrique probeerde het Barcelona voetbal te spelen. Maar wat was het antwoord van Barcelona erop?
Ja, op snelheid op Rafinha eigenlijk. Eigenlijk was dat gewoon het antwoord. Ballen over de verdediging van Paris Saint-Germain heen. De diepte in. En dat ging eigenlijk heel verbazingwekkend gemakkelijk. Dus daar stond Paris Saint-Germain vaak ook heel veel ruimte tussen de centrale verdedigers en de backs. En tussen de centrale verdedigers onderling. Waardoor die bal er eigenlijk makkelijk tussendoor of overheen kwam. En zo werd Barça een paar keer heel gevaarlijk.
En jullie zitten genieten van Barcelona? Want bijvoorbeeld de 0-1 van Rafinha, laten we die even nemen. Is eigenlijk wel een prachtig. De aanval is prachtig natuurlijk, of niet?
Ik denk dat wat Barcelona in deze wedstrijd goed deed, is dat Paris Saint-Germain viel full force aan. Waardoor ze ook vaak doorstapten. Dus Marquinhos moest af en toe zelfs doorstappen. Cancelo, waardoor er best wel veel ruimte achter hem lag. Wat bij Rafinha het probleem was. En de bal ontstaat volgens mij vanuit een omschakelingsmoment. En dan is Lamine Yamal helemaal open. Ja, dat spelen ze perfect uit. En dat doen ze niet één keer, maar echt 2-3 keer in deze wedstrijd. Mm. Waar Paris Saint-Germain nog wel goed wegkomt. En dat omschakelingsvoetbal, wat niet per se heel erg Barcelona-achtig is, maar denk wel wat de wedstrijd nodig had. Ja, dat was wel nice om naar te kijken.
Ja, vind je dat je bij die 1-0 nog een slechte rol voor Donnarumma heeft?
Of? Ja, weet ik niet. Ik denk dat er een hele grote kans is dat als Donnarumma daar niet is, Lewandowski hem er gewoon inschiet.
Nou, ik vind wel dat als je als keeper op dit moment uitkomt, dan moet je hem ook of vol hebben, of je moet hem in ieder geval wegslaan naar een plek waar die bal niet goed terecht komt. En dat lukte hem niet helemaal. Tweede helft komt Paris Saint-Germain echt fantastisch uit de kleedkamer. Doen wat wisselingen. Asensio gaat eraf voor Barcola. Gaan iets dynamischer spelen voorin. Was dat ook de reden dat ze goed de kleedkamer uitkwamen?
Ja, ik denk dat het grote verschil is. Ze proberen met Asensio te doen. Die inzakte een beetje inderdaad in de stijl van Barcelona. Mm. Alleen dat losten ze vrij goed op door die paaslijnen de hele tijd uit te halen. En eigenlijk Asensio te neutraliseren. Waardoor Mbappé de hele tijd in een dubbele dekking kwam. Ja, dat kan zelfs hij niet. Of zelfs in die situatie werd hij moeilijk gevaarlijk. En in de tweede helft met die wisselingen tussen in de spits tussen Mbappé en Dembélé. En Barcola die het heel breed hield. En middenvelders die er tussendoor gingen komen. Wat je bij die tweede goal zag. Ja. Werd het echt heel gevaarlijk. Dus dat was.
Het zorgde eigenlijk gewoon voor nog een extra aanspeelpunt voorin. Want daarvoor was het eigenlijk alleen maar Mbappé en Dembélé. En Mbappé stond dan in dubbele dekking de hele tijd. Maar nu had je nog Barcola erbij.
Precies.
Waardoor er gewoon meer ruimte ontstond om te voetballen.
Ja, dat zag je ook bij die tweede goal die Vitinha maakt. Zeg maar, Barcola houdt het daar breed. Ja. Via Lee Kang-in. En die echt een gruwelijke wedstrijd speelde overigens. Dat is echt een hele leuke.
Wie?
Lee.
Kang-in Lee. Ja, dat is wel echt een hele vette wedstrijd inderdaad. Wie ik er nog even uit wil halen. Vitinha, die de 2-1 maakt. Ja. Jezus, die speelde echt een ontzettend lekkere wedstrijd. Maar die 2-1, die zullen misschien niet veel mensen, denk ik, belichten als een fantastische goal. Maar hoe die dat doet is zo ontzettend knap. Want volgens mij is het Ruiz die de bal meegeeft. Mm-hmm. En hij moet hem zo kort bij zich houden. En hem eigenlijk zo best wel van onder zich vandaan moet hij hem de hoek inschuiven. Ja, echt een goal van wereldklasse. Daarna heb je eigenlijk het gevoel dat het misschien wel een best wel pijnlijke avond voor Barça kon gaan worden, of niet?
Die 5 minuten daarna zeker. Het is voor mijn scores tussen de 45ste en 52ste minuut 2 goals.
Ja.
En dat gaat dan heel snel. Plus je merkt ook dat Barcelona even lek is of zo. Dus je voetbalt weer heel makkelijk door die Barcelona-verdediging heen. Wat we van eerdere jaren herinneren. Maar ze herstellen zich eigenlijk vrij snel en neutraliseren ook het gevaar van Paris Saint-Germain vrij snel. Onder andere door de wissels van Xavi. Kudos.
Ik denk de beste wissel was misschien wel Pedri, die nog vers in het veld staat. En dan toch wel echt even een masterclass, wil ik het niet noemen, maar een geweldige bal. Brafinha.
Mm-hmm.
Daar vallen de monden toch wel van open. Hè? Dat is echt heerlijk. Ik denk sowieso de jonkies bij Barcelona. Dat prachtig is om te zien. Ik weet niet of jullie een beetje op Pau Cubarsí hebben gelet.
Die geeft in de 52e minuut een paas tussen door het middenveld heen. Mm-hmm. Waardoor je gelijk met je gezicht in dat laatste gedeelte waar je echt gevaarlijk kan worden. Dat in combinatie met Araujo. Hij is
aan de bal echt fantastisch.
Ja, het is echt prachtig om te zien. Op wie wel veel kritiek was Frenkie de Jong. Die kwam natuurlijk terug van een blessure. Wat prachtig is voor het Nederlands elftal. Maar ik zag in Spaanse media ook, maar ook in Nederland, onder andere Rafael van der Vaart gisteren tijdens de wedstrijd, dat die best wel kritisch waren op zijn aandeel wat hij heeft bij Barcelona. Zeker in aanvallend opzicht. Verwachten meer goals van hem, meer assists van hem. Maar ook gewoon iets meer risico in zijn spel. Ja. Dat is waar Rafael van der Vaart het over had. Ik zie jou een beetje verdwaasd kijken, Jeroen. Ben je het daar totaal niet mee eens?
Nee.
Ik weet nu al dat ik het eens ben met wat Jeroen gaat zeggen.
Ja, zeg maar.
Ja, ik vind dat echt onzin, man. En het is een beetje, zeg maar, in Spanje staat hij er nog wel goed op. En was dit volgens mij na deze wedstrijd, werd er geschreven van ja, je zag aan hem dat hij nog ritme ontbrak. Maar verder staat hij er volgens mij prima op. Maar in Nederland wordt dit zo vaak en zo snel de hele tijd er maar bij gehaald. Terwijl hij is die speler niet. Hij is die speler niet die er 5 per seizoen maakt. Hij maakt er misschien 1 of 2. Ja. En hij geeft 5 assists of zo.
Hij is het gevaarlijkst. Hij geeft de bal aan degene die een assist kan geven. Hij zorgt voor snelheid in de opbouw. Hij zorgt dat er balans is in de verdediging daarvoor. Want dat was ook een beetje het probleem toen op een gegeven moment Frenkie de Jong eruit ging. En ze stonden daar nog met Pedri. Zeg maar, of Pedri en Frenkie stonden naast elkaar.
Ja.
Toen werd het wat fragieler. Maar ja, dat klopt. Want dat zijn allebei hele voetballende verdedigers. Waar Pedri nog dieper is. Mm-hmm. Daarom werd Christensen er ook bij gezet. Om het blok weer groter te maken. Ja. Dus het is zo dom. Je kijkt gewoon de hele tijd naar... Hij scoort niet. Nee.
Maar omdat hij daar niet komt. Hij is een verbindingsspeler tussen die verdediging en verder op het middenveld.
Oké, dat snap ik helemaal. Maar als Frenkie de Jong, wie wij allemaal een geweldige voetballer vinden, moet gaan naar een van de beste middenvelders van de wereld. Is dat dan niet een stap waar hij nog iets aan moet doen tenminste? Want ik neem, en die speelt inderdaad een iets andere positie. Maar ik neem bijvoorbeeld Vitinha, Fabian Ruiz gisteren. Die ook allebei wat iets controlerender spelen. Die hebben wel een meer aandeel in het aanvalspel van PSG dan Frenkie dat bij Barcelona heeft.
Nee, dat is toch, dat was de eerste goal van Vitinha.
Maar ik heb het over de wedstrijd van gisteren dan vooral, hè?
Ja, oké. Hij is een anderhalve maand tussenuit geweest.
Ja, ik vind ook dat je gisteren niet... Als maatstaf voor heel Frenkie de Jong moet nemen. We hebben toch allemaal ook gezien dat hij bij Oranje van ongelooflijk belangrijk is. Daar scoort hij ook niet, weet je wel. Ja, ik vind het een beetje
André Pirlo scoorde ook niet heel veel. Xabi Alonso scoorde ook niet heel veel. Zijn dat dan niet de beste middenvelders? Het is gewoon niet helemaal zijn positie en zijn rol. Hij heeft een tijdje iets hoger gespeeld bij Barcelona. Toen maakte hij iets meer goals. Ik denk dat hij nooit een doelpunt te maken gaat worden. Maar dat zegt in mijn optiek heel weinig over...
De voetballer Frenkie de Jong. Ja, dat heb ik ook.
Nou, dan hoeven we over Frenkie de Jong ons geen zorgen te gaan maken richting het EK in ieder geval. Barcelona reist dus met een 2-3 voorsprong terug naar Spanje. Zien jullie ze dit nog weggeven? Want Xavi zelf was daar nog helemaal niet zeker over. En ook Luis Enrique zei, wij zijn nog steeds de favoriet om door te gaan.
Eens. In ieder geval eens met favoriet. Het is in ieder geval niet... Het is alles behalve gespeeld. Dat zag je ook gisteren. Zeg maar, bij vlagen speelde Paris en meer Barcelona helemaal weg. En andersom was dat niet zo. Zeg maar, Barcelona werd heel vaak gevaarlijk door de fouten die Paris Saint-Germain maakte. Maar niet omdat Barcelona Paris Saint-Germain wegspeelde. Dus als zij een perfecte wedstrijd spelen of gewoon een goede wedstrijd, dan is hier nog alles voor te spelen. Maar het is een hele fijne uitgangspositie natuurlijk.
Als je nu je geld moet inzetten... Voor volgende week?
Barcelona.
Ja, ik zou ook voor Barça gaan. Maar dan ga ik er wel van uit dat ze een beetje hetzelfde spelidee gaan hanteren.
Ja, en dat wordt nogal moeilijk om te doen in eigen huis. Want daar zullen de supporters ook niet helemaal blij mee zijn.
Nou ja, als je de halve finale van Champions
League haalt. Als je de halve finale haalt wel. Tegen wie ze dan misschien moeten in de halve finale is Atletico Madrid. En ik heb gisteren, of vanochtend, de hele wedstrijd van Atletico Madrid terug zitten kijken. En... Ja, ik zat naast jou hier op de redactie. En het enige wat mensen van mij hoorden was mij puffen en steunen. En ik heb echt zo ontzettend zitten genieten. Ik heb echt in lange tijd niet... Ik denk, als ik mensen echt iets aan mag raden, mensen die van voetbal houden, ga de eerste 40 minuten van Atletico Madrid terugkijken. Het is echt niet normaal.
Wat maakt het zo?
Nou, je ziet gewoon een elftal wat... wat het zo knap maakt is dat... Kijk, Atletico is natuurlijk de boek als een heel negatief elftal. Best wel, dat kennen wij allemaal. Vooral de eerste 20, 25 minuten geven ze zoveel gas en zetten ze zoveel druk op Dortmund. Die komen er geen seconde onderuit. Het is ook uiteindelijk waar de 1-0 uitkomt. Maar hoe klein zij het bij elkaar houden en hoe goed zij zijn als in één iemand het signaal geeft van we gaan nu druk zetten. Dat het, hoe klein ze het op dat moment maken en hoe goed het op elkaar ingespeeld is, dat is echt absurd. Terwijl als ze de bal hebben zelf, maken ze het ontzettend groot. Zodat de jongens als Griezmann natuurlijk de ruimte krijgen om te voetballen. Die weer een weergaloze wedstrijd speelde. Ook Morata, minuut 31, krijgt een lange bal. Nou, die had een aanname, daar moet je echt een gele kaart voor krijgen.
Ja, nog laten zien inderdaad.
Jongen, echt, het was echt geweldig om naar te kijken. De 1-0 was dan inderdaad dus een fout van Ian Maatsen. Was het een fout van Ian Maatsen? Want daar gaat nog het best is, wel de discussie over.
Het is ook
over.
Een fout van Ian Maatsen. Het is een fout van Ian Maatsen, maar hij mag de bal daar nooit krijgen. Ja, ja dan, moet je dan zeggen dat het één iemands fout is? Hij moet hem gewoon terugleggen op Emre Can. Maar hij probeert hem met zijn buitenkant een beetje te verlengen. Ja, dat gaat mis. Ja, maar er staat iemand, ik weet niet wie het is, maar die staat ook zo kort
ja,
op
nee,
hem.
Ja, nee, klopt.
Ja. Het was gewoon een hele domme bal van Kobo. En vervolgens
niet goed uitgevoerd.
Geeft hij een dom vervolg aan. Hij, voor mijn gevoel is hij net aan het wegbewegen. Daarom doet hij hem met buitenkant voet. Ja. Wilde hij hem naar kant terugspelen. Of John. Ja, dat is... Kobo vind ik hier degene. Die heeft het overzicht. Die heeft de tijd. Die hoeft die bal helemaal niet op die manier te geven. Dat...
Nou, ik ben het oprecht niet helemaal met jullie. Ik vind het vooral een fout van Maatsen. Omdat ik denk dat hij nou binnenkant rechts. Die bal is nog best wel... Hij staat volgens mij net buiten de 16. Dus hij kan die bal binnenkant links, rechts. Hij kan alles doen. En eigenlijk is dit de allerslechtste optie. Dus ik vond het wel een fout van hem.
Ik zeg ook niet dat het geen fout van hem is. Hè?
Dat is 100%
bij beide.
Als jij de bal met buitenkant voet op die manier terugspeelt. Ja, dan is het 100% een fout. Maar... Moet je collega zo in die situatie... Want als dit goed had gegaan... Wat had je er dan op dit moment begonnen? En ik snap wel dat je... Zeker, je hebt die eerste helft gekeken. Ze zetten lijp druk.
Ja.
Daar kwamen ze niet onderuit. En vervolgens speel je op een moment van net in zijn wegbeweging.
Ja.
Speel je hem aan. Ja, dat is niet ideaal. Is gewoon een kutbal. Of?
Nee, het was niet ideaal. Atletico komt op een 2-0 voorsprong in die eerste helft. Nog een prachtige goal van Lino ook. Echt aanname, schieten in een halve seconde. Mm-hmm. Geweldige techniek. Tweede helft wel ontzettend knap. Dortmund vecht zich helemaal terug in die wedstrijd. Haller maakte 2-1. Ik denk voor hem en voor iedereen een mooi moment. Ik denk dat hij voor alle Ajax-zieden, als hij een goal maakt in de Champions League, dat toch een beetje...
Hij hoeft alleen Haaland boven zich te
Ja, deelden, inderdaad. Het is zijn 12e Champions League goal, waarvan 11 voor Ajax in één seizoen. Maar dat heeft hij in 13 wedstrijden gedaan. De enige die dat dus ook sneller deed, was Erling Haaland. En die maakte er 12 in 10 wedstrijden. Ook niet heel erg slecht. Dortmund had nog best de gelijkmaker kunnen maken in de in extra tijd.
Zo, die kopbal van Brandt, man. Dat is een goede kopbal. Ja.
Hij komt ook hoog, hoor.
Jezus.
Echt prachtig ingekopt. En nog geen 3 minuten eerder schiet Binu Gittens hem al op de lat. Dus er zijn zeker nog kansen voor Dortmund. Ik wil er nog één momentje uitpakken na de wedstrijd. Ja, dat is prachtig toch met Terzic.
Ja, ik heb het niet gezien, maar jij vertelde het net inderdaad.
Ja, hij had een interview met, ik weet niet precies welke tv-zender het meer was. Maar het was met Alessandro Del Piero. En dat was een heel serieus interview en het gaat allemaal goed. En camera bleef aan, maar interview is klaar. En in nog geen oogopslag verandert hij in één grote fanboy. Op de foto, helemaal echt, je ziet hem echt bijna trillen, zeg maar. Ik vind dat mooi, man. Als trainers toch een beetje kwetsbaar zichzelf opstellen op die manier. En toch... voetbaldieren zijn.
Over kwetsbaar opstellen gesproken. Jij zit die continent op de bank lopen zeggen. Atletico Madrid. Gaan hem pakken. Champions League.
Zo.
Ik denk dat Atletico
Madrid...
Ik vind het goed dat je dit... Ik denk dat Atletico Madrid een dark horse is. Omdat ik denk dat zij echt zo'n ouderwetse toernooiploeg zijn. Dat denk ik sowieso. En wat ik in de eerste helft heb gezien... Ik weet niet of daar heel veel ploegen zijn... die daar tegenop kunnen. En ik denk wel dat City daar tegenop kan. En noem het allemaal maar op. Maar nu waren ze beter dan Dortmund. Moeten ze ook meer gas geven, want ze moeten meer naar voren. En ik heb het gevoel eigenlijk dat ze dan misschien nog wel beter in hun spel komen. En eigenlijk denk ik ook dat geen één ploeg het makkelijk heeft tegen Atletico. Laat ik het zo zeggen. Er gaat geen één ploeg overheen lopen. Ze hebben ook al 2 keer gewonnen van Real dit seizoen.
Is die nuances, hè? Nee. Is die nuances
Real,
gezellig komen
Atletico,
aanbrengen?
Atletico is een dark horse om de Champions League te winnen dit seizoen.
Daar voor de opname was het nog, ze gaan hem pakken.
Ja, nee. Nu smijten jullie wel onder de bus. Dit is niet waar, jongens. We gaan het over Mats Zeuntjes hebben voordat ik me hier te veel onder de bus lul. Want Mats Zeuntjes is in gesprek met NAC Breda over een terugkeer naar zijn jeugdliefde. Mats Zeuntjes wordt volgende week 32. En dat doet mij wel een beetje pijn, dit. Meen ik heel eerlijk. Heb je er niet het gevoel, er is nog veel meer in?
Ja, doet het me pijn? Nee, ik vind het eigenlijk wel vet. Ja, ik denk inderdaad dat hij nog hoger dan NAC aan kan. Maar ik vind het eigenlijk alleen maar mooi dat hij nog wel even 1-2 goede jaren echt bij zijn oude liefde NAC gaat spelen. Om die misschien te laten promoveren.
Ja, laten we het even...
Met Mats Zeuntjes promoveren we, toch?
Kampioen word je met Mats Zeuntjes. Ja, blijft echt een geweldig interview. Ik had het even zijn carrière erbij gepakt. En hij heeft best wel een paar mooie ploegen gehad. Hij heeft AZ gespeeld. Hij heeft nog naar Turkije gegaan. Maar als je kijkt naar de kwaliteiten van Mats Zeuntjes. Die heeft dan toch niet alles... Als hij nu naar NAC gaat en daarna is klaar. Kan je toch niet zeggen dat hij alles eruit heeft gehaald?
Nee. Ja, ik denk dat heel veel spelers die met hem hebben gevoetbald, die zeggen dat hij heel erg goed is.
Trainers die met hem hebben gewerkt. Trainers die tegen hem hebben gespeeld ook.
Alleen, en dat is volgens mij een beetje het probleem met en ik zie Mats Zeuntjes relatief weinig voetballen, want ik kijk dat gedeelte van de Eredivisie nagenoeg niet. Dus ik denk dat hij aan de bal een absolute waarde is en een absolute kracht. En zonder de bal, daar ligt niet zijn kracht. En daarom denk ik dat het steeds dan net niet helemaal lukt om er alles uit te halen.
Ja.
Maar wat ik zeg, ik denk dat jij beter kan inschatten waarom het niet lukt bij Mats Zeuntjes. Dus waarom lukt het niet bij Mats Zeuntjes?
Nou, ik ben het met je eens wat je zegt zonder bal. Dat is natuurlijk waar het ook bij Utrecht misschien niet helemaal uit de verf is komen. En waarom bij Fortuna heeft hij, ondanks dat hij daar de beste speler en op een gegeven moment aanvoerder was, ging hij toch een beetje tussen bank en basis in af en toe. Terwijl in aanvallend opzicht is hij misschien wel op de Eredivisieveld een van de meest creatieve en onvoorspelbare voetballers. Mm. Ik bedoel, er is een reden dat vooraf als hij speelde, hoorde je eigenlijk elke trainer altijd zeggen, ja, we moeten gaan letten op Mats Zeuntjes. Ik bedoel, Arne Slot heeft twee jaar geleden nog geprobeerd om hem naar Feyenoord te halen. Dat zegt best wel veel over de kwaliteiten die hij heeft. Bij AZ heeft hij het ook een beetje tussen bank en basis altijd wel heel goed gedaan, maar ik vind het gewoon zo jammer dat een jongen die zo goed kan voetballen, waar ik persoonlijk heel graag naar kijk, dat hij nu al, hij wordt volgens mij volgende week 32, dat je dan nu al van de Eredivisievelden verdwijnt, terwijl ik denk dat hij voor bijna alle ploegen in het rechte rijtje aanvallend.
Ja, maar blijkbaar komt dat er dus steeds niet uit in de Eredivisie. Dus heb je dan nog steeds liever dan dat hij dat dan nog nu weer gaat proberen, of dat hij teruggaat naar een NAC en daar dat misschien wel kan laten zien en wel de grote man kan zijn en wel de grote Mats Zeuntjes show kan.
De grote Mats, ja. Weet je, ik zie bij Fortuna heeft nu Halilovic, speelt ook niet altijd daarentegen, maar is ook zo'n voetballer die niet zoveel doet. En ja, die rol kan Mats Zeuntjes ook prima vullen bij best wel veel clubs. Ik ben het met je eens dat het prachtig is als hij nu terug gaat naar NAC.
Ja, we gaan toch meer van Mats Zeuntjes genieten als hij heel goed gaat spelen en de man gaat zijn in de KKD. Dan gaan we toch veel meer van hem genieten dan als hij nu nog een jaar bij RKC blijft of weet ik veel, ergens anders in de Eredivisie een contract tekent.
Ben ik met je eens, maar de pijn zit er bij mij meer dat ik denk dat hij ook in de Eredivisie de kwaliteit heeft om dat te laten zien. Nu zijn dan de geruchten inderdaad die terug gaat naar NAC. Wat wel bijzonder is dat hij dus zelf dit contact heeft aangewakkerd. Hij is in de winterstop is hij zelf gaan bellen met NAC. Dan heb je wel echt een hart voor de club. Dat is heel vet. Wel één dingetje. Hij wil heel graag terug naar NAC. Maar als er dan een buitenlands avontuur komt met nog een zakje geld.
Ja.
Logisch toch?
Ja, maar om dan zelf te bellen, maar dan wel die voorwaarden te stellen. Ja,
dat is toch juist super logisch, zeg maar, van in principe.
Je kan beter die voorwaarden stellen dat je het alvast even hebt gezegd.
Ja. Zeg maar van, je wilt eigenlijk een buitenlands avontuur, alleen dat zie je niet per se gebeuren. Je hebt geen zin meer om in de onderkant van de Eredivisie te voetballen. Dus als je dan naar de bovenkant van de KKD gaat, dan liever bij de club van je liefde. Ja. vind ik op zich een logische stap. En als je dan inderdaad nog misschien nog naar Indonesië of Japan of welke fucking vet avontuur, ja, dan snap ik wel dat je deze clausule er even inbouwt.
Dat is zeker waar. Wat ik nog wel heel leuk vond om te lezen is dat toen ze van de winter met elkaar bezig waren. Wij kennen Seuntje natuurlijk allemaal als linksbuiten, spits, rechtsbuiten, multifunctioneel. NAC zag hem als een nummer 6.
Ja, opvallend.
Het rare is, ik denk ook nog wel dat het kan in de KKD. Heb je dat gevoel niet?
Ja, aan de bal zeker.
Ja, aan de bal zeker inderdaad. Maar, maar alles wat daar buiten valt, nee, ik weet het niet.
Nee, maar ik denk dat het bij NAC wel kan. Ik denk in ieder geval dat het heel vet zou zijn als... qua cult vind ik het heel erg tof als Mats Seuntje terug zou keren bij NAC. Maar voor mij mag hij ook best wel op de velden in de Eredivisie blijven. Dus...
Waar zou je hem willen zien dan?
Nou, ik vind RKC sowieso bij heel erg goed bij hem passen. Maar als hij naar, stel Groningen promoveert nog, zou ik een mooie club vinden. Roda, ook zeg maar een van die promovendi. Dat zou ik wel vinden passen. Maar dat gaan we van de zomer zeker allemaal volgen. Waar van de zomer ook een flinke revolutie te wachten staat, is bij Liverpool. Want Jurgen Klopp gaat natuurlijk vertrekken komende zomer. En eerdaags kwam het nieuws dat Ruben Amorim de nieuwe trainer van Liverpool moet worden. Hij zou al een mondeling akkoord hebben. Dat wordt nog stevig ergens ontkracht door Liverpool. Maar wij ontkomen er denk ik niet aan het feit dat dat wel op gebeuren staat. Denken jullie niet?
Ik hoop het. Het lijkt me een hele, hele toffe match. In heel veel principes, denk ik, best wel overeenkomstig met Klopp. Heel erg empathisch, een beetje wat je leest, zeg maar, die hele managementstijl waarin hij al begon. Van ja. Het gaat niet alleen maar om tactiek of het gaat niet alleen maar om de juiste poppetjes neer te zetten. Maar waar de meeste winst valt te behalen is communicatie. Nou, dat krijgt hij ook van iedereen terug met wie hij ooit gewerkt heeft. En als je dan naar zijn spel gaat kijken. Dat is ook nog best wel Liverpoolerig, chaotisch, direct. Maar wel met heel veel spelprincipes. Wat denk ik best wel overeenkomt met de spelers die Liverpool heeft.
Maar hij speelt toch heel ander voetbal dan Klopp. Hij opereert vaak vanuit de 5-3-2, 3-4-3. Dat is toch heel wat anders dan zeker wat Liverpool nu doet.
Formatie gezien wel. Alleen als je kijkt naar City en Liverpool, dan is het voetbal van Liverpool is heel direct en best wel chaotisch. En het voetbal van Sporting is dat op een zekere hoogte ook, zeg maar, van qua opbouw. Af en toe is het heel erg opbouwend, maar ze schromen ook niet om de lange bal te spelen. Dus zij bouwen op met een hele fluïde formatie. Dus inderdaad, op papier is het dan een 3-4-3. Alleen dat kan ook best wel in opbouw 4-2-3-1 zijn, ja, zoals Liverpool ook speelt. En ze, om het een beetje technisch te maken, ze willen vooral vanuit het midden voetballen. En dat willen ze overloaden. Dus al die topspelers dicht bij elkaar. En de vleugels, de wingbacks, daar de ruimte te houden. Nou ja, als je kijkt naar het spelersmateriaal van Liverpool. Met de Núñez en Salah. Die in de korte ruimte allemaal echt wel wat kunnen. Ja, dat past allemaal best wel, ja, logisch.
Het zit heel erg in korte combinaties, frivoliteit. Inderdaad, die overload in het centrum. En als je dan daar, als de tegenstander dan compact gaat staan om dat centrum dicht te zetten, dan naar de backs gaan. Waar je dan bij Liverpool ook wel even lekkere backs hebt staan,
ja,
zeg maar.
Ja.
Dus ik zie het inderdaad ook wel echt goed gaan, man. En ik heb er heel veel zin in. Ik denk hij legt wel super veel risico in zijn spel. Ja. Want doordat hij alles centraal wil spelen. Als je dan de bal kwijtraakt met zo'n bal door het midden, dan ben je goed de lul op de counter. Maar ja. Vind jullie het mooi, man? Het is gewoon een lekkere speelstijl om naar te kijken.
Ja, vinden jullie het dan ook een logische keuze? Want kijk, qua speelstijl, dat is natuurlijk één ding. Maar het is een trainer van 39 jaar. Heeft hij voor bij Braga getraind. Daar had hij na 9 wedstrijden heeft Sporting al 10 miljoen voor hem betaald. Is een aantal jaren trainer bij Sporting. Is het niet vroeg om nu al naar Liverpool te gaan?
Ja, hoezo? Hij heeft toch alles laten...
Klopt, had wel meer ervaring.
Zeker, maar dat 100%. Alleen, ik denk ook wat je bij Amorim ziet, is dat in de momenten dat hij, vanaf het moment dat hij trainer is geworden, dus echt die Casa Pia, wat die al, die eerste club, tot Braga, tot Sporting. Hij heeft overal vrij snel succes gehad. Ja. Heeft heel snel zijn manier kunnen implementeren. Is fucking goed in de communicatie met zowel spelers als met, met de staf, als met de buitenwereld.
Ik denk dat vooral ook heel erg meespeelt, man. Ik denk dat Liverpool heel erg op zoek is naar een trainer waaraan de selectie niet te veel zal hoeven wennen. En ik denk dat Amorim dan echt 100% de beste keuze is.
Hij klinkt ook voor mij als een trainer. Kijk, ik ben in ieder geval heel erg fan van trainers die heel erg de nadruk leggen op communicatie en de spelers mentaal ook op hun gemak zetten. Omdat ik geloof ook dat dan pas fysieke prestaties en tactiek echt tot een uiting komen. Dat is ook zijn visie heel erg. En ik geloof bij hoe groter de club is en hoe beter de spelers zijn, hoe belangrijker dat ook wordt. Want kijk, in de
voetballen kunnen ze wel. Ja, maar, wat je bedoelt te zeggen.
Nee, dat ook sowieso. Maar kijk, bijvoorbeeld Erik ten Hag lijkt me een fantastische trainer. Maar die heeft bij Ajax natuurlijk het tactisch heeft die laten zien echt een geweldige trainer te zijn. Maar je ziet nu dat hij het wel moeilijker heeft met die spelers op een bepaalde manier raken. Dat heeft hij vanaf jaar 1 met Ronaldo. Daar begon het een beetje. Maar daar heeft hij het wel moeilijker mee gehad. En dat je nu een trainer hier hoort die daar zo de nadruk op legt. Ja, dat vind ik heel erg vet. Heb jij dat verhaal gehoord van hem bij Casa Pia? Hoe die daar is terechtgekomen en uiteindelijk ook is weggegaan? Heb je dat meegekregen?
Ja, weggegaan wel. Dat hij zijn papieren niet had.
En ja, hij is daar gewoon aangesteld. En hij deed fantastisch, maar hij had zijn papieren helemaal niet. Ja. Dus die club kreeg torenhoge boetes. En
zes punten in mindering inderdaad.
Zes punten in mindering. Toen is hij opgestapt. Zijn ze alsnog kampioen geworden. Dat is wel een heel vet verhaal.
Die 10 wedstrijden waar je aan refereerde. De eerste 5 wedstrijden met Braga waren tegen Porto, Benfica.
Ja, klopt.
En nog een keer Porto en Benfica. Ze hadden alleen maar topteams. En Sporting. En daar won hij er 8 van. En eens speelde hij gelijk. Toen dacht Sporting van, ja, fuck it.
We
pakken hem gewoon. En toen werden ze het seizoen daarna voor het eerst sinds 18 jaar kampioen. En als je de Portugese competitie een beetje kent, is het best wel knap met hoe ver Porto en Benfica weg waren. Ja,
Sporting lag echt ver achter.
Ja. Ver achter. En nu volgens mij staan ze weer eerste.
Mm-hmm.
Ja, hij doet het gewoon echt heel erg knap. En natuurlijk zit altijd risico in. Hè,
tuurlijk.
Maar dat is bij elke trainer. Dat zou ook bij een gevestigde naam zou dat zijn.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Is het nu moeilijk om in dit Liverpool te gaan stappen voor hem? Of is het misschien juist wel het ideale moment?
Nee, het ideale moment is zo'n moment dat je eigenlijk als niemand meer wat van je verwacht. Dus wat Spurs had met die Postecoglou. Daar was geen hoop meer. Dus dan is het heel chill, want alles wat je dan enigszins goed doet, dan is van dat is nice. Maar dit is gewoon Liverpool is op dit moment top 4 van de wereld.
Maar tegelijkertijd stap je wel liever nu in dan als Liverpool nu even, weet ik veel, 1 kutseizoen had gehad. Waarin Klopp eigenlijk.
Vorig seizoen zeg maar, waar precies, je 6e werd.
Ja, dat.
Ja. Nou, vanavond speelt Liverpool tegen Atalanta in de Europa League. Heel veel Nederlanders kunnen er op het veld staan. Wel 7 geteld. Bij Liverpool natuurlijk Van Dijk, Kakbo, Gravenberg. Bij Atalanta, Koopmeiners, Droon, Bakker en Hateboer. Is dat dan de wedstrijd die jullie vanavond ook lekker op gaan zetten? Of is er toevallig een andere waar jullie heel erg naar uitkijken? Ik bedoel, er staan best wel leuke potjes op programma.
Ja, ik vind dit een lekker potje. Ik vind Leverkusen-West Ham ook leuk. Maar dat is gewoon vooral het Leverkusen kijken is gewoon echt heel leuk.
Ja, ik kijk heel erg uit naar AC Milan-Roma, man.
Ja.
Dat lijkt me echt een heel lekker potje, jij Jaron? Of heb je er niet één bijzonder?
Nee, voor mij vind Liverpool gewoon een van de leukste teams om naar te kijken. Ja. En Atalanta speelt, ik heb dit seizoen weinig gezien, maar speelde afgelopen jaren altijd leuk voetbal. Dus dat belooft op zich ook wel een leuke pot te kunnen worden.
Nou, we gaan het vanavond zien. Zeker morgen daar meer over. Jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken. We zijn er weer doorheen gevlogen. Ik wil alle mensen thuis ook graag bedanken voor het kijken en het luisteren. Like deze video, abonneer op het kanaal van FC Afkikken. En dan zien we jullie morgen weer. Ciao.